op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij Swammerdam, het wekelijkse programma over wetenschap op Amsterdam FM. Live vanuit de OBA, met een uitzicht over mistig Amsterdam vandaag. Mijn naam is Maureen, vandaag beginnen we aan het derde deel van de reeks Fundamenten van de Realiteit. In eerdere uitzendingen bespraken we al of wiskundige patronen misschien een fundament zouden vormen van de wereld om ons heen. Omdat het toch vooral gaat om de elementaire bouwsteentjes die we daarmee beschrijven. Vandaag gaat het meer over een fundamentele structuur, namelijk de structuur interactie. Eén bouwsteentje vertoont weer heel ander gedrag dan een heleboel bouwsteentjes. Hoe zit dat precies? En hoe moeten we kijken naar interactie als fundament van een logisch systeem? Zou je alles kunnen beschrijven als een interacterend logisch systeem, ook wij mensen? Of is er toch iets anders wat we over het hoofd zien? Nou, genoeg interessante vragen. Bij mij te gast zijn Kees Storm van de Technische Universiteit Eindhoven.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Johan van Bentum, emeritus hoogleraar logica aan de UvA. Ook een lange reis achter de rug een tijdje geleden. China, geloof ik.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Ook aan tafel zit Lieve Heremans, mijn co-host.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Gemma Venhuizen, de columniste.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Lieve, je hebt gisteravond een beetje te inlezen of inkijken misschien in het onderwerp met wat YouTube-video's.
Ja, als geesteswetenschapper weet ik natuurlijk niet zoveel van de fundamenten van de natuurkundige realiteit. Maar ik heb op YouTube inderdaad mezelf onderwezen, voor zover dat kan. En ik hoop dat dat gelukt is. Maar ik was ineens 2 uur verder, heb ik allemaal video's gekeken en suggesties aangeklikt. Dus ik hoop dat we er vandaag wat van kunnen maken.
Leuk, dankjewel. Jullie twee vakgebieden, mag ik Kees en Johan zeggen?
Is dat graag.
Okay. Ja, zeker.
Jullie vakgebieden lijken ver van elkaar af te liggen misschien, materiaalfysica en logica. En toch was er eigenlijk een artikel wat ik zo opmerkelijk vond. Ik dacht, hier wil ik een uitzending over maken. Een tijdje geleden, en het was een artikel, gaan we al meteen een beetje de diepte in. Maar de titel was The Undecidability of the Spectral Gap. En eigenlijk, als ik het een klein beetje mag samenvatten, werd in het artikel een vergelijking gemaakt tussen klassieke logische systemen, waaronder bijvoorbeeld de paradox. Als je zegt, deze zin is niet waar, dan kom je daar helemaal niet uit. Dan raak je helemaal in de war van. En dat werd naast het gedrag van materie gelegd. Bij materie is er ook zoiets dat je op een gegeven moment niet precies meer weet waar de grens tussen het ene en het andere ligt. Of je kan zeggen, het is zus of het is zo. Nou, dat vond ik boeiend, dus daar wil ik het even over hebben. Vanuit jullie beide achtergrond. Om even te beginnen met Johan. Hoe keek je als dacht je, dit is echt een overwinning van de logica? Dat we nu ineens ook in de materiaalfysica tevoorschijn piepen? Of hoe zag u dat?
Nou, in ieder geval ben ik wel geïnteresseerd in die verbanden, want ik begon als student natuurkunde. Ja. Dus ik vraag me vaak af.
En wiskunde.
Wat hebben die twee richtingen in mijn leven met elkaar te maken? Het is inderdaad die stap. Het gaat natuurlijk terug op Turing's oude resultaten uit de jaren 30. Die waren oorspronkelijk bedoeld voor de grondslagen van de wiskunde. Turing ontdekte dat er bepaalde grenzen zaten aan wat je in principe kan berekenen met machinemethoden. En ik vond dit heel erg interessant, omdat er is wel eerder zijn er dat soort resultaten geweest, maar die waren altijd bedacht en geconstrueerd. Hier lijkt het te gaan op een redelijk natuurkundig probleem, waarvan je dan toch op grond van een soort abstracte logische analyse kan laten zien dat het niet tot een berekenbaar antwoord zal leiden.
Ja, en als ik even een van de onderzoekers mag citeren. Hij zei, onze resultaten laten zien dat zelfs het toevoegen van één deeltje aan een klomp materie in principe de eigenschappen daarvan drastisch kan veranderen. En als materiaalfysicus, is het al goed nieuws of slecht nieuws?
Ik denk dat dat uitstekend nieuws is, want zodra je iets kunt beïnvloeden met iets anders, dan krijg je daar een zekere mate van controle over. En in veel natuurkundige systemen is het zo dat de eigenschappen eigenlijk als een soort saai gemiddelde volgen uit de eigenschappen van de individuele componenten. Maar als het waar blijkt te zijn dat je met een hele kleine verstoring een hele grote verandering in eigenschappen kunt krijgen, dan wordt de ruimte waarin je kunt ontwerpen, die wordt ook een heel stuk groter. Dus dat is uitstekend nieuws. Dat is niet noodzakelijk nieuw nieuws, want we kenden dat al uit chaotische systemen bijvoorbeeld, zoals die in de jaren 50 en 60 neergezet zijn, waaruit het bekend is dat hele kleine veranderingen hele grote gevolgen kunnen hebben in systeem. Het is wel heel aardig om te zien dat dat nu in dit probleem, het probleem van het bepalen van of er al dan niet een spectral gap is, dat is echt een
leg even uit, wat is die spectral gap precies?
Nou, als je het heel precies uit wilt leggen, het is het energieverschil tussen de grondtoestand en de laagste aangedragen toestand in een fysisch systeem. Dat begrijpen heel weinig mensen. Het is een probleem dat je eigenlijk tegenkomt door de hele natuurkunde heen. In de hoge energiefysica is het spectral gap gerelateerd aan de massa van de deeltjes die erin voorkomen. En er is onlangs een heel gedoe geweest over de Higgs en dergelijke, bij welke massa. Dit soort, in een theorie zoek je naar zo'n spectral gap om uit te vinden wat de massa's zijn van de deeltjes. Dus dat is heel belangrijk. Aan de hele andere kant van de natuurkunde, bijvoorbeeld in de materiaalfysica, hebben we, ik wil niet zeggen dagelijks, maar hebben we dit ook probleem ook bij de hand om te bepalen wat de stabiliteit, wat de rigiditeit van constructies is, van bouwwerken, van structuren, van netwerken bijvoorbeeld. En het al dan niet aanwezig zijn van zo'n spectral gap heeft dus hele belangrijke eigenschappen. Dat wil je typisch als eerste weten als je een nieuwe theorie maakt.
En zou je ook kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld, stel je hebt een materie en je zet er kracht op, of je duikt het als het ware in, is dan het moment dat het ineens inploft, zou je dat dan zien als een soort omslagpunt naar een andere toestand?
Precies,
is dat dan een spectral gap?
Dat niet zozeer. Het spectral gap, als een materiaal geen spectral gap zou hebben, dan zou het volledig instabiel zijn. En ik weet niet of je je voor kunt stellen, als je kijkt naar hoe we bruggen bouwen bijvoorbeeld, dan doen we dat typisch met driehoeksmotieven, nietwaar? Dat is omdat die geen spectral gap hebben als je zoiets maakt. Als je diezelfde brug zou maken van vierkantjes, stel je dit even voor, die kunnen als een soort kaartenhuisje kunnen die plat klappen, nietwaar?
Ja.
Dus het is een hele onstevige constructie. Die heeft geen spectral gap.
Okay, ja.
Dus het hoeft niet zo bij een eindige kracht te zijn, maar het heeft te maken met een intrinsieke instabiliteit, of een zwakheid in een systeem. Dat is waar, hoe het zich manifesteert in de materiaalfysica, in de hoge energie, dus als de massa's van deeltjes. Maar een van mijn leermeesters zei altijd, dezelfde vergelijking hebben dezelfde oplossingen. Dus dat probleem is op wiskundig niveau, is dat hetzelfde. En het feit dat dat in sommige gevallen, zoals die auteurs nu in 2015 laten zien, onbeslisbaar kan zijn, dat is een fundamenteel probleem natuurlijk. Want daar kleeft nogal wat aan eigenschappen. En misschien ook aardig om daarbij te vertellen, is dat een van die spectral gap problemen is het zogenaamde Yang-Mills probleem, een theorie in de hoge energiefysica. En dat is een van die millennium problemen.
Kijk, een miljoen mee verdienen geloof ik.
Ja, nou niet meer dus. Want als dit een van die modellen blijkt te zijn die onbeslisbaar is, dan kunnen ze die mooi in hun zak houden.
Ja. Dan mag ik even naar die analogie van de brug, want dat vond ik wel, ik zit hier probeer het allemaal te snappen. Maar is het dan zo dat, zou het onbeslisbaar zijn als je niet weet of die vierkantjes of die driehoekjes een spectral gap zouden hebben, dan zou het onbeslisbaar zijn.
Precies, als je dat wanneer je dat niet zou weten. Ja, maar die brug weten we dat wel. En dat is dus ook belangrijk om bij dat artikel te realiseren. Ze zeggen niet, het probleem is nooit oplosbaar. Ze zijn heel zuiver in de eindparagraaf van dit artikel door te zeggen, kijk, we hebben naar een beperkte klasse van systemen gekeken. En die hebben we ook maar onder een beperkt aantal waarden van de parameters kunnen bestuderen. En voor die waarden is het waar. En daar is het een buitengewoon belangrijk resultaat voor. En het is nu aan vervolgonderzoek om te bepalen hoe groot is die klasse nu precies. We weten dat die niet oneindig groot is, want er zijn problemen, en die kun je zo opschrijven, waarvoor dat spectral gap probleem wel degelijk beslisbaar is.
Okay.
Ja, je ziet dat verschil tussen die onmogelijkheidsresultaten en wat er wel kan, bijvoorbeeld ook heel sterk in de informatica zelf. Dus bijvoorbeeld, Turing werd beroemd in de jaren 30 door te bewijzen dat een heel eenvoudig probleem over berekenbaarheid niet beslisbaar was. Dus net zoals dit natuurkundige probleem niet beslisbaar. En dat probleem van Turing is, wanneer stopt een, dus als je een programma draait, zal het stoppen en een antwoord geven of niet. Dat heet het halting problem. Turing's eerste artikel bewees dat het halting problem niet beslisbaar is. Dus het is geen machine die zelf bepaalt, kan bepalen altijd of een andere machine stopt. Dus jij zou denken, dat was een buitengewoon negatief resultaat over wat machines kunnen. Ze kunnen zelfs eenvoudige problemen of machines niet oplossen. Toch hebben we daarna 100 jaar informatica gehad. Dat is één groot succesverhaal. Dus in de slagschaduw van dit soort negatieve resultaten komen juist een heleboel positieve dingen los.
Ja, maar het zijn natuurlijk wel altijd die afwijkende dingen waar wel weer iets nieuws uit bloeit.
Juist.
Vaak. En nog iets anders, Johan, in het nieuws, wat ik het over wilde hebben. Deze week stond het overal in de kranten dat het spel Go, een bordspel, dat is voor het eerst, heeft een computer, dus een logisch systeem, heeft een menselijke topspeler op dit gebied verslagen. Nog niet de allerhoogste topspeler, geloof ik, maar dat zal niet zo lang misschien meer duren.
Dat is de Europese kampioen, ja.
Ja.
Die trouwens wel Chinees is ook, geloof ik.
Oké. Okay. Go, hoe gaat een computer met zo'n spel om? Of wat maakt het Speel je het zelf wel eens trouwens?
Nee, dus dan een schaken. Go ken ik alleen als theoretisch probleem, want het wordt in de literatuur vaak gebruikt om complexiteit van problemen te meten. Dus, ja, dus wat dat. Het gekke is, dit is eigenlijk geïllustreerd waar we het net over hadden. Dus Turing laat zien dat er eenvoudige problemen zijn die niet beslisbaar zijn, mechanisch beslisbaar. Maar zoals ik zei, eigenlijk is er ook een succesverhaal. Namelijk dat telkens problemen die heel lastig lijken oplosbaar zijn. Dus bijvoorbeeld dammen is al opgelost door de computer, dat een jaar of 10 geleden.
Maar is dat oplossen? Want ik stel me nou voor, zo'n computer die denkt eigenlijk alle mogelijke zetten uit, alle mogelijke paden
nee,
op dat bord.
Nee, dat, doet juist niet.
Dat doet juist niet.
Nee, dus het merkwaardige is, en daarmee zijn dus ook wel wat moeilijke vragen aan de orde. Die eerste computers die spelen uitrekenden, die zochten inderdaad alle zetten uit. Ruwweg gesproken.
Brute force heet dat toch?
Ja, brute force. En dat gebeurde. Dat gaat eigenlijk terug op oud wiskundig werk uit het begin van de 20e eeuw. En, maar dat is niet de methode. En daarmee is ook in principe bijvoorbeeld dammen opgelost. Dus daar hebben een aantal computers 13 jaar gedraaid.
Zo.
In Canada en in Duitsland om ook een controle te hebben. Voor jou trouwens, Kees, als natuurkundige, als je zo lang computers draait, dan kunnen er ook kwantumeffecten optreden. Dus dat voorkomen toevallig, niet door de software, de computer misgaat.
Dat hij net linksom gaat, plaats van
ja, dat hij net dus één bitflip doet, bitflip. Hij niet. Dat gebeurde ook bij die computers, dus na ongeveer 7 jaar.
Dan gaan ze helemaal andere kant op.
Ze verschillende resultaten geven. Toen moest er dus uitgezocht worden welke computer had gemisfunctioneerd. En tot mijn grote verbazing was dat niet de Canadese, maar de Duitse computer. Maar goed, daarna zijn ze weer...
Een gevoelige slag.
Dat is sterker ja.
Ja, dus dat was nog ver vervolgd. Maar nu, het nieuwe Go-oplossing werkt op een andere methode. Daarom is dat op het moment theoretisch zo interessant. Dus wat die methode doet, het is een leerprogramma. En dat denkt niet alle zetten vooruit. Het is juist een neuraal netwerk. En wat het doet is, ze geven het ontzettend veel voorbeelden van veelbelovende of succesvolle Go-standen, die ze al kennen. Bijvoorbeeld uit feitelijk gespeelde Go-partijen. En die computer ontdekt daarin patronen. Patronen die vaak door mensen helemaal niet gezien zijn of niet bewust zijn gezien. En met behulp daarvan leert hij zichzelf steeds beter Go spelen. Bijvoorbeeld, hij gaat ook binnenkort spelen tegen de Chinese kampioen. Maar hij is intussen bezig om voortdurend zichzelf bij te leren. En waarschijnlijk is zijn leercurve steiler.
Veel steiler natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Ik zag gisteren een filmpje van Nature, dus dat ook waar de artikelen in verschenen zijn. Daarin werd het verslaan van Go uitgelegd. En daarin zeiden ze, want je moet meestal 5 potjes achter elkaar spelen om te winnen. Of dat doen ze dan, de computer tegen de mens. En daarin zeiden ze, ja, die mens gaat op een gegeven moment fouten maken. En die kan ook maar een eindig aantal potjes spelen in zijn leven. Maar zo'n computer, die kan op de manier zoals je dat net uitlegde, die berekening veel vaker per dag doen. En daarom kan die computer dus uiteindelijk de mens verslaan. Ja. Toch?
Wat wel, ja, dat is waar.
Nou, dat klinkt meer als alleen een oneerlijk trainingsvoordeel. Mm-hmm. Maar ook het mechanisme waarmee die leert is anders. Ik denk dat hij meer kan absorberen en kan verwerken. En daar conclusies uit kan trekken die vaak heel anders zijn dan mensen. Patronen daarin zien waar mensen helemaal niet op getraind zijn om die te herkennen.
Mm-hmm. Maar is zeg maar die kern van onze slimheid of intuïtie in een spel spelen, zit dat dan meer in logisch redeneren of zit dat in patroonherkenning of in allebei?
Ja, nou zit je direct op een van de grote vragen in het huidige onderzoek.
Je hebt erbij geholpen.
Dus want dat is een soort spanning die er de hele tijd al in zit. Dus de informatica, computers begonnen op een soort logisch model. Dus dat is eigenlijk ook in Turing's werk. Die denkt eigenlijk na over hoe een menselijke rekenaar bepaalde rekenproblemen zou oplossen. Ontleed dat in eenvoudigste stappen. En bedenkt een apparaat wat dat ongeveer kan, alleen veel vaker en veel intensiever. Dan zou je kunnen denken dat het oplossen van problemen inderdaad gewoon heel veel van dat soort stapjes zijn die verder teruggaan op wat mensen doen. Maar op het moment, dat is één methode en die is ook niet weg. En die wordt ook nog veel gebruikt. Maar daar staan tegenover methoden inderdaad van patroonherkenning op enorme gegevensbestanden. Inclusief dus allerlei patronen, zoals Kees zegt, die je mens niet, waar je niet van bewust hoeft te zijn. Want er zijn natuurlijk nog 2 mogelijkheden. Hè. Mensen kunnen natuurlijk succesvol spelen, omdat ze intuïtief of op een niet bewuste manier bepaalde patronen wel herkennen. Maar het kan ook zijn dat die patronen werken helemaal geen menselijke patronen zijn. Dus dat we die geen eens... In feite speelt datzelfde probleem trouwens ook met op het moment bij het nadenken over heel andere dingen hoor. Veel dichter bij de huis, bijvoorbeeld in taalgebruik. Je zou kunnen denken als je een gesprek voert, dat is ook een logische kwestie. Je denkt na over het onderwerp, wat je wil zeggen, je reageert op wat anderen zeggen en zo. Dat zijn eigenlijk logische stappen. Er zit gewoon een soort structuur in en je brengt naar voren wat je daar wil zeggen. Maar aan de andere kant zijn er op het moment theorieën die zeggen dat, maar je hebt in je leven wel duizenden, zo niet tienduizenden gesprekken gevoerd. Dat wil zeggen dat een enorme ervaring, zelfs al herinner je helemaal niet meer wat die vorige gesprekken waren, je hersenen zijn gewoon getraind op in bepaalde situaties reageren. Los van wat je logisch plant en zo. En waarschijnlijk ligt daar de waarheid ergens in het midden. Dus dat bijvoorbeeld op ons instituut doen we veel onderzoek naar mengsels. Van logische manieren van gespreksvoeren. Plus een soort invloed van een geheugen van tienduizenden eerder opgeslagen zinnen en gesprekken.
Ja, misschien heb je daar ook wel een soort van bitflip. Dat je af en toe toch ineens iets langs vliegt in je perifere zicht. Waardoor je toch iets anders zegt. Plotseling, waardoor het hele gesprek een andere wending krijgt.
Ja, daardoor wordt het interessant. Je bent
zelf gevoelig voor huis, lijkt me. Ja, precies. En Kees, als jij werkt veel met polymeren.
Ja.
Complexe moleculen. Dat doe je ook op een computer veel, denk ik.
Zeker.
En hoe... wat ik altijd wel leuk vind, we hebben het nu de hele tijd over een systeem. Dus er zijn veel meerdere dingen met elkaar in interactie. Maar je hebt ook één losstaand molecuul. En heeft dat, is het geheel altijd meer dan de som der delen? Zoals altijd wordt gezegd. Wat gebeurt er als je een heleboel polymeren met elkaar laat interacteren in een model? Is het dan ook chaotisch of wat gebeurt er dan? Wat zie je dan?
Ja, dat is een hele brede vraag. Ik vind het moeilijk om te zeggen of het geheel altijd meer is dan de som der delen. Er is zo'n kreet in de natuurkunde dat more is different. En dat brengt tot uitdrukking dat wanneer je één agent hebt die bepaalde eigenschappen heeft en je brengt die in contact met heel veel anderen, dan kunnen ze nog zo'n simpele wisselwerking hebben, elkaar simpelweg alleen maar afstoten, hè, doordat ze niet dezelfde ruimte in kunnen nemen. En dan krijg je daaruit ontstaat een gedrag, emergent noem je zoiets wel, dat je niet had kunnen verwachten op grond van wat die individuele deeltjes nemen. En het simpelste voorbeeld daarvan is misschien hoe materialen kristallen vormen. Bijvoorbeeld als ik één deeltje neem, hè, één atoom of één molecuul, dat kan vrij door de ruimte bewegen, kan overal zijn waar die wil in principe. En als ik een hele hoop bij elkaar gooien, dan plots onder bepaalde omstandigheden besluiten ze collectief, nee, we geven die vrijheid op en we gaan allemaal netjes in een rooster zitten en nu hebben we alleen nog maar met z'n allen de vrijheid om als heel kristal rond te bewegen. Dat is een gedrag, dat kun je nooit vermoeden dat dat gaat gebeuren als je naar dat ene watermolecuul kijkt, bij wijze van spreken. Dus in die zin is veel bijna altijd anders en heb je heel weinig zicht op wat voor gedragingen daar gaan ontstaan. En om daar een beter grip op te krijgen, omdat het toch de situatie is waar je eigenlijk naar wilt kijken. Want als je naar materiaal kijkt, dan heb je het over orde getal van Avogadro. Dus 10 tot de 23ste moleculen, agenten bij elkaar die wisselwerken. Dus je bent typisch op zoek naar dat emergente gedrag.
Ja.
En je hebt niet heel veel manieren om dat analytisch te doen, dus vanuit de vergelijking. Dus dan zet je het op een computer. En om die computer goed overzinnige dingen te laten doen, moet je iets aannemen, moet je iets erin stoppen over wat die wisselwerkingen dan zijn daartussen. En die moeten we uit de diepten van de natuurkunde halen. Want als je nu gaat kijken, hè, je vraagt één molecuul op zich. Wat zijn dat? Dus een molecuul is typisch natuurlijk al een samenstelling van atomen.
Ja.
Atomen zijn zelf ook weer samenstellingen van deeltjes. Dus dan zit je al op minstens vloer 3 van het hiërarchiegebouw van de materie. En om de eigenschappen van een molecuul te begrijpen, zul je eerst die van atomen in relatie tot elkaar moeten begrijpen. En dan zul je die van de subatomaire deeltjes moeten begrijpen in relatie tot elkaar. Nou, dat is
een
kolossale opgave.
Nee.
Dat kun je voor één molecuul al nauwelijks doorrekenen. Dus dan moet je versimpelingen maken en dan moet je dingen uit het oog verliezen of over uitmiddelen of dergelijke. En dat is typisch, denk ik, de opgave waar wij als computational scientist verstaan, is wat is nu een zinnig pad, wat is een verdedigbare manier om details uit het oog te verliezen of alleen maar op een soort grofkorrelige manier mee te nemen in je computermodellen, zodat je toch de essentie behoudt, maar dat je allerlei details niet meer belangrijk zijn. Als ik dit gesprek met jou heb, dan hoef ik niet de kwantumtoestand van ieder van jouw atomen goed te kennen. Dan moet ik naar je gezicht kijken en dan moet ik naar je stem luisteren en daar voer ik al een bepaalde middeling uit. Nou, heel grof gesteld is dat ook wat je in computersimulaties en ook van polymeren probeert te doen.
Maar om nog even terug te gaan naar het artikel wat we in het begin bespraken. Je zou wel kunnen zeggen dat je hebt een brok metaal of weet ik veel wat voor een spul het is. En er zitten triljoenen deeltjes in. Als je er toch eentje bij doet, kan het ineens supergeleidend worden. Zou dat kunnen gebeuren?
voor supergeleiding. Oké, daar stel je me een specifieke vraag. Of dat voor supergeleiding het geval is, kan ik niet met algemeenheid zeggen. Zeker kan het wel zo zijn dat er andere gekke eigenschappen zijn die plotseling in dat collectief toch de invloed van dat individu doen doorschemeren. Individu bedoel ik dat ene deeltje. Dus ja, er zijn wel degelijk verstoringen, noem je die typisch, waarmee je de eigenschappen helemaal kunt veranderen. Een standaard voorbeeld is bijvoorbeeld, een blok metaal is in principe een kristal, als je het maximaal geordend wilt hebben. Zodra je één atoom wegneemt uit dat kristalrooster, dan treedt er een bepaalde mate van frustratie op. Want er zijn een paar atomen die hebben niet de juiste buurman, zeg maar. Dus die hebben niet de goede interactieomgeving zitten. Dan krijg je een defect in zo'n kristalrooster. En wanneer je dat metaal vervolgens heel sterk gaat vervormen, dan begint de breuk, of dan begint het falen, begint op de plaats van dat defect. En daardoor kijken we vaak, in eerste instantie kijk je naar wat zijn geordende toestanden, maar de tweede vraag die je dan altijd stelt is, wat zijn de typische defecten die je tegenkomt en hoe beïnvloeden die het collectief gedrag? Dus ja, het kan zeker zo zijn, en dat is ook heel vaak aan de orde, dat hele kleine verstoringen enorme gevolgen hebben. Ook het toevoegen of het wegnemen van één deeltje kan dat doen.
Is dat dan ook, ja, dat is weer op een heel ander gebied, maar dan zit ik meteen te denken aan mutaties in cellen en kanker en zo.
Kun je dat dan bij mensen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus je genoom bestaat uit een gigantische hoeveelheid bazenparen. En we zijn in zekere opzichten ontzettend robuust tegenover mutaties daarvan. Want het is lang niet zo dat iedere mutatie leidt tot een kwalijke aandoening of een ziekte of dood. Dit is het mechanisme van evolutie dat uiteindelijk die eruit filtert. Dus die zien we niet heel vaak terug. Ik ken de statistiek niet precies, maar ik neem aan dat er iedere dag wel een kleine mutatie ergens optreedt. En voor de meeste ben ik totaal ongevoelig. Maar er zijn erbij die precies op het verkeerde punt vallen en die plotseling enorme gevolgen hebben. Dus ja, dat is een interactie, een wijziging waar een heel klein veranderingetje een enorm gevolg kan hebben. En in relatie tot wisselwerking en atomen is het leuk dat je dat opbrengt. In 1944 schreef een vooraanstaand kwantumfysicus Schrödinger, die schreef een essay, What is Life? En een van zijn punten daar was, en dat leidde die aardig in met zeggen van, luister jongens, ik ben een natuurkundige, dus ik treed helemaal buiten mijn comfortzone hier, maar ik wil toch mijn gedachten delen, is dat juist mutaties, dat uiteindelijk kwantummechanische gebeurtenissen zijn. Dus dat in het diepst van het fundament, zou je zeggen, van wat je leven is en wat het bepaalt, dat daar toch die merkwaardige theorie van de kwantummechanica heerst op de een of andere manier. Ja. Dat is een aardig inzicht. En dat is precies een voorbeeld van wat we willen illustreren hier.
Maar plaatst hij ook een kat, toch?
Huh?
Daar plaatst hij weer een kat.
Oh ja, we gaan even niet over Schrödinger's kat hebben, hoor.
Nee, okay.
Ja,
ik ben een kat.
Vorige uitzending ook kwantummechanica gehad. En volgende waarschijnlijk leven en DNA, wat meer nog. Dus. Ik wilde heel eventjes pauzeren met een muziekje. En ik dacht dat we het nog heel erg over paradoxen zouden hebben. Dus ik dacht, I'm you too, met With or Without You. Maar even ter afleiding.
Heel goed.
Even laten zinken. Heb ik hem toch aangevonden?
Heel goed.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you, with or without you. hands are tied. The body bruise she got me with, nothing.
Welkom terug bij Radio Zwammerdam. We hoorden Bono net zingen over de onmogelijke logische toestand om niet met en niet zonder iemand te kunnen leven. Johan, is de logica altijd zo zwart-wit eigenlijk? Is iets altijd waar of onwaar? Of is er ook nog zoiets als een middenweg? Bestaat dat niet meer?
Dat kan wel, maar we beginnen altijd met waar onwaar.
Toch wel?
Ik denk, als we dat nou eerst eens begrijpen...
Dat is al moeilijk genoeg eigenlijk.
Kunnen we later over de gemengde gevallen hebben.
En we hadden het voor het liedje al eventjes over het spel Go. Ben jij extra geïnteresseerd in het spel, omdat je daarin ook eigenlijk een nieuwe tak van de logica ziet. De klassieke logica, die kijkt altijd naar een soort een gesloten systeem. Zoals er natuurlijk nog ook een gesloten systeem bekijkt, waar geen storingen van buitenaf zijn, lekker afgesloten. Daar kunnen we netjes naar kijken. Maar jij pleit er eigenlijk voor om meer te kijken naar logica als een spel. Waarbij je dus altijd interactie hebt. Dat altijd iets gebeurt in de wereld omheen. Wat je weer opnieuw meeneemt. Opnieuw je vormt in je stappen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, nou, het sluit ook helemaal aan bij de onderwerpen die we voor de pauze bespraken. Dus je zou kunnen zeggen... Jij was zo geïnteresseerd in dat thema interactie. En terwijl ik ook Kees hoorde praten, dacht ik hoeveel onderwerpen in de logica ook van gedrag ook lijken op dingen die in de natuurkunde tegenkwam, zoals het net werd beschreven. Dus is natuurlijk een soort klassiek beeld van redeneren. Dat wordt gewoon gedaan door één persoon alleen. Je redeneert het best door je ogen dicht te doen. En dat is misschien ook wel het klassieke beeld van de filosofie. Maar in de logica, en zelfs in de geschiedenis van de logica, is dat waarschijnlijk niet de oorsprong van het nadenken over redeneren. Dat komt meer uit argumentatie. Er wordt bijvoorbeeld ook wel historisch gedacht dat eigenlijk men logische theorieën is gaan bedrijven door na te denken over het recht. Want het recht bestaat al vele millennia. Veel langer dan de georganiseerde wetenschap. Dat kun je gewoon zien in historische overblijfselen. En dat is natuurlijk altijd een debat tussen verschillende partijen. Twee of drie. En daarmee kom je dus direct op het verschijnsel interactie. Dus in redeneren speelt vaak een enorme rol de andere partijen en hoe wij daarover denken en redeneren. En uiteindelijk zelfs sociaal. Maar bijvoorbeeld, zodra je over die verschillende partijen praat, heb je het over een spel. Wat typisch is voor een spel, is dat je moet kunnen indenken ook in hoe de andere partij dezelfde situatie ziet. En dat is, we doen dat heel vaak, je bent je er geen eens van bewust. Dus neem iets heel simpels, dat is alleen maar een bouwsteentje van een spel, het stellen van een vraag. Dus ik vroeg daarnet aan iemand, is de studio aan de linker of de rechterkant? Nou, als je voorstelt wat voor informatie er over tafel gaat als ik alleen al die vraag stel. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, dus die persoon komt iets van mij te weten door die vraag. Namelijk dat ik het antwoord niet weet. Misschien ook dat ik het antwoord wil weten, dan weet hij al iets over mijn preferenties. Hoewel, als hij mijn hart ziet weglopen, kan hij misschien ook concluderen dat ik daar nou juist niet wilde zijn. Maar er is nog iets sterks, want ik vraag het aan die persoon. Waarom is dat? Nou, waarschijnlijk geef ik het kennen dat ik denk dat hij het weet. Dat is kennis over elkaar. Nou, die kennis over elkaar en het je verplaatsen in wat anderen eventueel niet weten, dat is een typische vorm van interactie, waar ook logici geweldig in geïnteresseerd zijn, want dat ligt ten grondslag aan ons spelen.
Ligt dat eigenlijk op een soort dieper niveau, zou je het zo kunnen zeggen, een soort meer mechanisch niveau? Dat je dat eigenlijk niet helemaal door hebt, maar dat je al die informatie toch opslaat in je brein, misschien niet heel bewust mee bezig bent? Of is dat onderscheid wat ik dan maakte? Het is uiteindelijk één mens natuurlijk, wat gewoon...
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat er een... Dus waar dat precies gelokaliseerd is, dat is natuurlijk een vraag. Dat zou kunnen samenhangen met waar we het er net over hadden, die automatisering. Maar eerst om te begrijpen wat zich afspeelt. Dat is al gecompliceerd. Dus het blijkt ook, want als je soms kijkt naar... was vorig jaar nog zo'n puzzel op het internet, de Cheryl Birthday Puzzle. 50 miljoen hits. Dat ging over een spelshow in Singapore. Dat ging gewoon over drie personen. Dus iemand had aan één andere persoon de maand van haar verjaardag meegedeeld en een andere persoon de dag. En die personen hebben een conversatie. En op een gegeven moment kun je uit de conversatie opmaken wat de geboortedag is. Maar de oplossing werd niet gegeven. Via welke redenering? Nou, dan zie je dat de hele wereld zich gewoon hierop stort. Omdat het zijn puzzels die sluiten aan bij wat wij doen in het dagelijks leven. Maar maken het iets ingewikkelder dan wat we normaal doen. En dan moet je heel scherp logisch redeneren om die oplossing te vinden.
Dus eigenlijk ben je... Want we hadden het net ook even over die computer die menselijke topspeler had verslagen. In hoeverre kan je het redeneren in een computer heel anders zien als in een menselijk brein? Of is dat een hele brede, ingewikkelde vraag? Dat weet ik ook wel. Maar zou je daar toch iets... Rekenen wij heel veel de hele tijd?
Ja, dus dat is een... natuurlijk is dat een... dus in die... Oorspronkelijke modellen van hersenwerking werd inderdaad gedacht dat het erg leek op een logisch systeem. En de eerste neurale netwerken die losten ook taken op die van tamelijk eenvoudige logische aard waren. Maar ik denk dat de realiteit is dat de hersenen spelen een soort totaalvoetbal. Dus dat wil zeggen, als wij een probleem oplossen, dan doen we alles tegelijk. We gebruiken ons taal. En dat is ook bekend uit scans. Dus als bijvoorbeeld mensen dus in de scanner worden gelegd terwijl ze aan problemen bezig zijn, dan zie je in feite dat alle hersengebieden actief zijn. Dus het taalgebied, dus de formulering van het probleem speelt een belangrijke rol. Dus we halen dingen uit. Er zijn ook gebieden in het hersenen die zich meer speciaal met redeneren en planning bezighouden. Die zijn natuurlijk actief. Maar het merkwaardige is dat bijvoorbeeld ook bij vrij abstracte problemen de visuele cortex actief is. Dat wil zeggen, we vormen dus voortdurend beelden, zelfs al zijn die in het probleem niet direct gegeven. Dus ik denk, de hersenen doen iets heel complex, waarbij ze in feite alles erbij halen. Wat nuttig zou kunnen zijn en misschien nog meer. Terwijl in de logische theorie wordt natuurlijk juist vaak naar het minimum gezocht.
Ja.
Wat nodig is om een probleem op te lossen.
En Kees, in jouw vakgebied ben je veel bezig met auto-assemblage. Oftewel, je kan het ook nog auto... Je hebt allemaal zelforganisatie, kan je het ook noemen.
Ja, auto in de zin van zelf. Hè? Dus niet auto's in elkaar zetten.
Nee, precies. precies. Laten we dat even duidelijk... Ja, dat is ook een mooi vak. Als ik kijk naar die interactie in een logisch systeem... dan lijkt het wel alsof je... een beweging of een vernieuwing in een systeem altijd afhankelijk is van wat er om een systeem heen gebeurt. Maar in jouw vakgebied is het ook zo dat die polymeren zelf een nieuwe structuur maken. Daar hebben ze niks per se iets van nodig. Ze nemen gewoon een bepaalde structuur aan zonder hulp eigenlijk van buitenaf. Zou ik zo kunnen zeggen. Hoe werkt dat precies?
Nou, als ik dat wist, dan...
Oké, betere vraag. Puntje. Wat zie je dan precies?
Hoe werkt het precies? Nou, dat weten we niet. Hè. Dit is een van de grote uitstaande problemen, denk ik, in de wetenschap in het algemeen. Dat durf ik best te zeggen. Het meest scherp zie je dat in het probleem van eiwitvouwing. Hè, dus waarom zijn wij als biofysici geïnteresseerd in polymeren? Nou, daar heb ik altijd een goed antwoord voor. Er zijn drie belangrijke structuren in de biologie. Je hebt DNA, je hebt RNA en je hebt eiwitten. Het zijn alle drie polymeren. Dat betekent lange aaneenrijgingen van gelijkaardige eenheden. In het geval van DNA en RNA heb je de vier verschillende bazen, al dan niet gepaard. In het geval van eiwitten heb je aminozuren en daar heb je er 20 van. En die zitten typisch met z'n 500 tot z'n 5000 aan elkaar. De combinatoriek van de mogelijkheden van het aantal eiwitten is mind-boggling. Daar zijn meer mogelijke eiwitten dan er atomen in het heelal zijn. Dat soort berekeningen kun je maken. Ieder van die kraaltjes van zo'n eiwitketen, die heeft zijn eigen karakter in termen van interacties. Sommige zijn positief geladen, andere zijn negatief geladen. Sommige zijn zuur, andere zijn basis. Sommige houden van water, andere houden niet van water. En wanneer ik die hele keten uitgerekt neerleg, dan zoeken de plusjes de minnetjes op. Dan zoeken de waterliefhebbende stukjes het water op en de rest schermt zich ervan af. En onder invloed van al die krachten samen, vouwt het zich tot een structuur in de ruimte. En die is optimaal gegeven dat ingewikkelde samenspel aan krachten. Dit is het probleem van eiwitvouwing. Gegeven die lineaire structuur, welke aminozuren er op volgorde zitten, voorspel wat de vorm wordt. Want eiwitten interageren met elkaar weer op een hoger niveau op basis van hun vorm. Ik heb één eiwit dat eruit ziet als een sleutel en de ander als een slot. En die twee die passen op elkaar en die vormen een dimer. En zo gaat het door tot hogere en hogere structuren. Dus dat is het ingewikkelde probleem dat je daarop wilt lossen. In de sequentie, in de structuur van die eiwitten, ligt al besloten hoe ze zich gaan vouwen en hoe ze zich in verhouding gaan stellen tot andere eiwitten. En dat doen ze helemaal zelf. Het recept voor zo'n eiwit staat op je DNA. Je hoeft het alleen maar te bouwen en dan wordt het wat het moet zijn. En dan door de verdere wisselwerkingen vormt het zich tot de structuren die het moet zijn. En die structuur, dat zijn wij. Wij zijn gemaakt van eiwitten. En uiteindelijk via dat proces van zelfassemblage, want er is geen extern veld dat ons dwingt om deze vorm aan te nemen, dat zit besloten in die structuur. En dit is het probleem van zelfassemblage. En we zien overal om ons heen zien we de resultaten ervan, want de hele natuur is volgens dit principe georganiseerd. Alles wat leeft maakt gebruik van eiwitten om zichzelf in elkaar te zetten, die volgens dezelfde regels vouwen. Maar die regels die kennen we niet zo goed, of in ieder geval de uitkomst. Kennen we niet zo goed.
Maar is dat dan dat het nog een probleem is? Omdat je, wat je zei net al, nou, we weten wel van de plusjes gaan naar de minnetjes en het water. Maar is er dan nog een element wat daar mist? Wat kan je dus nog? Je kan het nog niet net genoeg voorspellen. Zeg
complexiteit. Dus als dat eiwit 3 aminozuren heeft, dan kan ik het oplossen. Als het 4 aminozuren heeft, dan kan ik het oplossen. Maar als het 500 aminozuren heeft, dan kan ik het in de praktijk niet meer oplossen. Niet vanwege beslisbaarheid, onbeslisbaarheid van de structuur van het probleem, maar gewoon vanwege computationele complexiteit. Het kost je een eeuwigheid. Dus je moet slimme algoritmes bedenken, je moet goede gokken nemen. Alles wordt er aan dit probleem gegooid. Misschien heb je wel eens gehoord van die SETI at home, waar je je computer, terwijl die staat te ijdelen, kunt gebruiken om aliens te zoeken. Een veel interessanter alternatief is Fold at home. Ik weet niet precies of het zo heet, maar dat heet zoiets van Foldit of iets dergelijks. Waar je kunt bijdragen aan proberen eiwitten te vouwen terwijl je computer niks staat te doen.
Gewoon allemaal draaien op je computer. Goed voor de wetenschap.
Er zijn spelletjes die je op je telefoon kunt installeren, waar je als mens kunt ingrijpen in zo'n computerprogramma dat op zijn eigen domme manier probeert dat eiwit te vouwen. Dat je zegt, wacht eens even. Als ik die twee grote lobben neem en ik leg ze naast elkaar, dan zit er een hele grote plus bij een hele grote min. En dan blijkt dat die combinatie van de domme rekenkracht van de computer, slimme algoritmes en af en toe een soort gekke ingreep van een mens, dat die kunnen leiden tot
combinatie.
Fouten. En dat vind ik heel interessant om dat ook verder uit te diepen, of je daar met programmatuur misschien wat mee kunt uiteindelijk.
Ja, mooi. Ik wil eventjes naar Gemma toe met een column.
Ja?
Ik ben heel nieuwsgierig naar al deze verhalen over zelfassemblage en logische systemen. Want je gaat ons even terug in de realiteit brengen.
Ja, weer iets heel anders. Nou ja, je had mij verteld, we hebben het vandaag bij Swammerdam over onbeslisbare problemen en abstracte interactie, om het maar even zo samen te vatten. En die kom je ook in het dagelijks leven tegen. Afgelopen week ontdekte ik in het huis van mijn ouders, tussen de collectie langspeelplaten en de stoffige cd's, nog een derde, vrijwel vergeten muziekarchief. Een stapel cassettebandjes. Maak er wat van Bert en Ernie, Dark Side of the Moon van Pink Floyd en een tape die ik zelf had opgenomen 17 jaar geleden. De Backstreet Boys, de Spice Girls en natuurlijk Hanson, mijn lievelingsband. U weet wel, die drie langharige jongetjes die samen Mbop zongen. Er zat een flinke ruis over de opname. Te pas en te onpas klonk de tune van Radio 538 of een reclame voor de Kit Kat Chunky, die toen net op de markt was. En ik voelde me meteen weer 13. Toch was dat nog niet het allermooiste tijdsdocument. Helemaal onder op de stapel bevond zich nog een cassette, waarvan de balpenletters op het etiket zo verbleekt waren dat ik ze nauwelijks kon ontcijferen. Ja, maart 1984 stond er, het jaar voor mijn geboorte. En dan, moeder worden, ja of nee? Ik zette het cassettebandje op, want als er één onderwerp is waar je als vrouw van rond de 30 mee te maken krijgt, dan is het wel die vraag. Al dan geen rammelende eierstokken, partner, kinderwens, maakt allemaal niet uit, de confrontatie met de vraag is hoe dan ook onvermijdelijk. Door zwangere vriendinnen, door stapels geboortekaartjes, door collega's die je langs de neusweg vragen of je dat artikel in de Volkskrant laatst hebt gelezen over de afnemende vruchtbaarheid van vrouwen boven de 35. De cassette bleek een radioopname die was gemaakt tijdens een weekend waarin 15 vrouwen, dat voorjaar in 1984, allemaal worstelden met dezelfde vraag. Wilden ze een kind? De een had geen partner, de ander geen geld, een derde was chronisch ziek. En opeens hoorde ik de stem van mijn moeder. Mijn 32 jaar jongere moeder, toen maar een paar jaar ouder dan ik nu. Daar zat mijn moeder met 14 andere vrouwen te discussiëren over mij in feite. Of ze wel zwanger wilde worden. Of ik er dus zou moeten komen. De vrouwen moesten onder meer een cirkel tekenen waarin ze in een 24-uur schema aangaven hoeveel tijd ze te midden van slapen, werken, sociaal leven, etc. over zouden hebben voor een kind. Mijn moeder kwam uit op een paar minuten per dag. Eigenlijk heb ik het wel leuk genoeg met mijn man, hoorde ik haar zeggen. Het is natuurlijk maar de vraag of het straks nog net zo gezellig is met een kind erbij. Onbeslisbare keuzes, wil ik maar zeggen, bestaan niet alleen in de wiskunde of de natuurkunde, maar ook in het dagelijks leven. Je weet simpelweg niet hoe het is om een kind te hebben totdat je er daadwerkelijk een hebt. Je kunt uren, dagen, weken, maanden, jaren alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen tot het echt definitief te laat is om nog zelf te beslissen en de tijd de knoop voor je heeft doorgehakt. Tot die tijd is het kind nog een soort Schrödinger's kat, nog dood, nog levend. Onbeslisbare problemen, onbeslisbare keuzes dwingen je te kiezen tussen een vertrouwde uitgangssituatie en een nog nieuwe onbekende situatie. Ze leiden tot besluiteloosheid, het uitstellen van een keuze omdat er toch geen perfecte oplossing mogelijk is. Die nieuwe onbekende situatie is beloftevol, heeft alles in zich om fantastisch te worden, maar kan ook uitlopen op een groot fiasco. Niets is enger dan je binden aan een onbekende toekomst. Een reis naar een verre bestemming, overstappen op een nieuwe baan, een relatie beginnen. En daarom brengen we de vakantie maar thuis op de bank door, houden we diezelfde baan, blijven we hangen bij vage scharrels. Onbeslisbare problemen zijn misschien niet onbeslisbaar omdat we niet kunnen beslissen, maar omdat we het niet durven. En zelfs als we wel weten wat we willen, dan is het nog eng om ons daarover uit te spreken. Je weet tenslotte niet hoe de ander erover denkt, of die eveneens durft te beslissen en zo ja, of die beslissing overeenkomt met de jouwe. En op die manier leiden onbeslisbare problemen tot abstracte interactie. We vragen aan onze partners of ze ook zo gek worden van het gekrijs van de peuter van de bovenburen, terwijl we eigenlijk willen zeggen, laten we samen een baby maken, eentje die zo hard huilt dat we het gekrijs van boven niet meer horen. We zeggen aan onze baas dat we het echt niet erg vinden om af en toe een uurtje onbetaald over te werken, terwijl we eigenlijk willen vragen, wanneer krijg ik nu eindelijk eens promotie? En we laten expres een paar dagen niets horen aan die leuke persoon die we laatst tijdens het uitgaan tegenkwamen, uit angst om anders te eager te lijken. We blijven dus hangen in vage termen als misschien en ooit, in plaats van volmondig ja of nee te roepen. Hoe het uiteindelijk met de keuze van mijn moeder is afgelopen, hoef ik u niet te vertellen, anders zat ik hier nu niet ten slotte. En zelf weet ik inmiddels ook wel wat ik zou antwoorden op de vraag. Ja, ik zou graag ooit moeder willen worden, maar eerlijk is eerlijk, Ook ik stel dat keuzemoment het liefst nog een paar jaar uit. En misschien moet ik eigenlijk tegen die tijd eerst mijn moeder maar eens vragen of ze nog een cursus wil volgen. Oma worden, ja of nee?
Dankjewel, Gemma Venhuizen.
Ik heb meteen een vraag eigenlijk, mag ik die stellen?
Natuurlijk.
Over de ander gesproken, heb je je moeder hier ook nog mee geconfronteerd?
Ja, we hebben samen naar dat bandje geluisterd. En ze zei dat ze blij was met de keuze die ze destijds had gemaakt.
En dat zou ik ook zeggen.
En ze heeft ook meer dan een paar minuten tijd per dag uiteindelijk weten in te ruimen voor mij. Dus.
Daarover gesproken trouwens, eicellen kan je tegenwoordig invriezen. Daar hebben we een paar weken geleden een uitzending over gemaakt. En die kan je allemaal terugluisteren via de podcast van Radio Swammerdam.
Ja, ik was ook direct aangesproken. Prachtige column. Maar vragen waar wat je, naar een andere vraag. Dus dat is
klassiek
inderdaad,
menselijk.
Dat is een klassiek thema inderdaad. Uit de taalkunde, ook uit de logica. Want dat komt natuurlijk zoveel voor dat je inderdaad. En dat is natuurlijk ook een soort interactief vermogen, want je moet iets weten over de ander.
Ja, je moet altijd op een
ja, om de juiste, om dus, het voorbeeld dat veel de literatuur voorkomt, is bijvoorbeeld in Noord-Ierland wil je iemands godsdienst weten. Dat kun je niet rechtstreeks vragen. Dus je vraagt via een omweg langs sportvoorkeuren. Wel, het is namelijk een brisant onderwerp, maar mensen hebben dus allerlei manieren gevonden.
Maar eigenlijk worden de gesprekken dus door die indirecte interactie wel zo leuk, als ik het zo begrijp. Want anders dan ben je snel, ben je katholiek, ja, nee, dan is het gesprek snel afgelopen. Terwijl,
ja, het is natuurlijk juist het spel met wat je wel en niet mag vragen en wel en niet mag zeggen. Precies, dat maakt conversatie interessant.
Ja, dus misschien is die indirectheid zo erg nog niet eigenlijk.
Nee, helemaal niet. En ik denk ook dat daarom, ik heb wel eens gezegd dat het voeren van een gesprek is misschien wel de hoogste cognitieve prestatie. Als jij een sollicitatiegesprek voert, dan is eigenlijk het enige wat je over wilt dragen. Is, ik ben buitengewoon slim en jij moet mij benoemen. En dat zijn net de dingen die je niet kunt zeggen. Dus je gebruikt een half uur om allerlei andere dingen te zeggen.
Ja, je kunt het wel zeggen, maar of je dan wordt aangenomen...
Nee, dat is een goede manier om niet aangenomen te worden. Tenminste, in Nederland.
Bescheidenheid is sowieso altijd wel mooi. Dat iedereen het toch weet in deze tijd dat dat een hele goede deugd is om dat uit te stralen. Maar of we het allemaal zijn, dat weet ik niet. Maar dat is altijd wel interessant. Ik wilde eigenlijk eventjes... We zitten al een beetje aan het eind van de uitzending. Nog niet, gelukkig. We hebben nog eventjes. Maar ik wilde even aan Kees en jou nog even vragen. Je had het over polymeren. Daar zijn wij ook van gemaakt. Het zit ook in ons. We hebben het over menselijk gedrag. Een van de dingen, ik ga er in de volgende uitzending wat langer op in, maar waarom is er toch zo'n groot verschil tussen hoe materie zich gedraagt en wat maakt levende materie nou zo anders dan dode materie? Dat weten we volgens mij niet precies, maar ongeveer.
Nee, nou, het antwoord daarop bestaat niet. Hè? Het hangt af van welke wetenschapper je het vraagt, welk lijstje kenmerken ze nou essentieel vinden om aan te wijzen of iets leeft. Je komt natuurlijk altijd eigenschappen als jezelf reproduceren tegen. Dus die bestanddelen uit je omgeving onttrekken die je nodig hebt om een kopie van jezelf te maken. Al dan niet met behulp van een partner, om ook even aan de column terug te refereren. Dat is niet sluitend, hè? Want bijvoorbeeld de telefoon van een bepaald merk in mijn zak, daar komen ook steeds meer kopieën van. Dus die heeft eigenlijk ons mensen gekaapt om steeds meer telefoons te maken, maar toch zou je daar niet van zeggen dat die leeft. Waar het voor mij als fysicus op neerkomt, is dat een levend systeem uiteindelijk buiten evenwicht is en blijft. En daarvoor is het goed om even na te denken. Evenwicht is die toestand waarin er geen verandering is van de energie van een systeem, waarin toestanden typisch stationair zijn, dus niet heel erg meer veranderen in de tijd op een bepaalde ruizigheid na bijvoorbeeld. En een van de kernbegrippen van de natuurkunde is dat een grote klasse van systemen, dat die een evolutie vertoont, niet in de Darwiniaanse zin, maar in de tijd, naar toestanden van evenwicht. Dus als je buiten evenwicht bent, dan wil je in evenwicht komen. De kern van leven is om zo lang mogelijk buiten evenwicht te blijven en dat in stand te houden. En een van de gevleugelde uitspraken daar is: equilibrium is death. Dus de toestand die correspondeert met evenwicht is die van de dood. En evenwicht betekent hetzelfde worden als je omgeving. We kennen bijvoorbeeld, een beetje een morbide voorbeeld, maar een lichaam, dat wordt koud wanneer het overleden is. Want het is niet langer in staat om zichzelf in een andere toestand te bewaren dan die omgeving. Maar dat koud worden is niet een eigenschap van doodgaan. Dat is een eigenschap van de omgeving die overgenomen wordt. Hè. Dat systeem gaat op in zijn omgeving. Ja. Als jij rond de evenaar doodgaat, waar het warmer is dan 37 graden, dan word je warm wanneer je doodgaat. Dus dat is een opgaan in de buitenwereld. En om dat buitenevenwicht te bewaren, moet er energie bij. En dit is een andere eigenschap van levende systemen. Om die toestand te kunnen bewaren, moeten ze op de een of andere manier energie tot zich nemen. En dat doen wij in de vorm van eten bijvoorbeeld. Om dit te doen heb ik vanmorgen moeten ontbijten en ik moet drinken. Ik moet die bestanddelen, die moet ik mezelf aan blijven leveren. En dat moet ik blijven doen, anders dan ga ik straks ook in evenwicht geraken met de buitenwereld. En dit is voor mij een manier om als fysicus zinnig na te denken over wat is leven. En dan zeg je, oké, ik heb een buitenevenwicht toestand. Wat zijn typisch de natuurkundige wetten wanneer je buitenevenwicht bent? Hoeveel energie moet er precies bij? In welke vorm moet ik die tot mij nemen? En in welke vorm wordt die vervolgens geabsorbeerd en geïntegreerd in mijn systeem? Nou, en daar komen nu wat interessante ideeën over uit naar voren uit het veld. Dus echt iets wat behoorlijk in beweging is op dit moment, is om te kijken of er vanuit dat concept van blijvend buitenevenwicht zijn, of daar toch iets aan te formaliseren valt, of daar iets aan te theoretiseren valt.
En is het dan blijvend uit evenwicht zijn, of is het steeds zeg maar zoeken naar nieuw evenwicht als een soort van paard die achter een wortel aan een stok rent, zeg maar. Je heet het.
Ja, maar dat paard
naar
is aan
nieuw
te rennen.
Evenwicht. Ja, precies. Maar dat is dus een continu een streven naar evenwicht, waardoor je nooit in evenwicht raakt.
Dat streven naar evenwicht, dat is onze natuurlijke neiging. En als we dat even voor het gemak, dat is wat korter de bocht, maar gelijkstellen aan sterven, dan is dat wat we het liefst uit willen stellen. En daar zijn we constant mee bezig. En daarvoor moeten wij eten. Wat we verder doen aan nadenken, aan handelen, is allemaal ondergeschikt aan onze drang om in leven te blijven. Hè? We hebben daar ook de lucht voor nodig. Dus dat zit ingebouwd in je systeem om dat te willen zijn.
Toch wel weer grappig dat we dan zo enorm veel tijd in ons brein bezig zijn met nadenken over gesprekken en logische posities. En hoe je je toekomst voor je ziet en hoe je je verleden terugziet, dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk, vind ik.
Ja, dat betekent hoeveel eten je kunt krijgen.
Ja, dat is opmerkelijk, maar je zou als cynicus dat ook kunnen duiden in de zin van jezelf manoeuvreren in een positie waar het zo eenvoudig mogelijk wordt om zoveel mogelijk energie tot je te nemen. Ik denk dat wij als moderne mensen wel wat weggedreven zijn van dat soort hele basale instincten, maar dat uiteindelijk in simpelere levensvormen al het gedrag te verklaren is uiteindelijk aan een strategie om te overleven, om die energie te vinden.
Je zou toch uiteindelijk ook willen weten waarom we daarvan afgedreven zijn? Dat zou er toch ook in moeten zitten dan?
Nee, ja.
Nou, misschien dat we dan weer.
Taal, misschien.
Maar dat lijkt me een heel onderwerp op zich. Dus inderdaad, hoe sociaal gedrag. Daar zijn we denk ik vandaag niet aan toegekomen. Maar hoe eigenlijk sociaal gedrag zich ontwikkelt op dat natuurkundig substraat.
We hebben nog 5 minuten hoor.
Wat? We hebben nog 5 minuutjes. Nou ja, het gekke is dat ik zit wat te denken over de. Dus de aansluiting tussen die onderwerpen. En eigenlijk zijn er 2 soorten vragen waar ik zelf mee zit. Eigenlijk dat logische, bewuste redeneren. En maar ook die interactie in een gesprek en zo. Dat zie ik zelf eigenlijk zitten in een laagje. Het is aan 2 kanten ingeklemd tussen de fysica. Oh ja, dat kun je natuurlijk niet zien op de radio. Maar goed, ik doe mijn best om de microfoon dus tussen mijn 2 handen te pakken. Kijk, onder ons zit natuurlijk de biologische realiteit die Kees beschrijft. We moeten het doen met dit lichaam, met deze hersenen enzovoorts. En de beste modellen om te beschrijven, bijvoorbeeld die neurale netten, die komen ook uit netwerken, die bijvoorbeeld ook bij die Go-oplossing zijn gebruikt, die komen uit de natuurkunde. Dus het zijn natuurkundige modellen. Dan komt dat laagje van ons, waarin we proberen een gesprek te voeren, beslissingen te nemen enzovoort. Waar we het wat minder over hebben gehad, maar dat is in mijn wereld, dat krijg je precies hetzelfde wat Kees beschreef.
Vervolgens
gaan de individuen gaan zich sociaal organiseren. Er is sociale zelforganisatie. De beste modellen voor sociaal gedrag op het moment zijn ook weer natuurkundig. Dan beschrijf je ons gewoon als een vloeistof van meningen en zo. En daar vinden zich bepaalde patronen in plaats. Nou, dat wat ze soms al noemen de dunne lijn van die logische rationaliteit tussen de grote natuurkunde in onder ons en boven ons. Fantastisch om te begrijpen. Maar we doen het niet. We begrijpen het niet.
Goed. Ik word toch alvast de tune, dus ik moet even natuurlijk alles even netjes afronden. Allebei heel erg bedankt voor jullie komst. Ik vond het heel interessant om jullie vakgebieden een beetje door elkaar gevlochten te zien. Ik hoop ook dat jullie allerlei leuke analogieën hebben ontdekt ertussen. Volgende week zijn we weer terug en dan is Luc te horen en die gaat het hebben over wanneer iets eigenlijk wetenschap genoemd wordt en wanneer niet. En dat is de eerste uitzending van de reeks Grensgevallen. Ja. Deel 4 van mijn reeks is te horen op Valentijnsdag. Heel romantisch om te gaan luisteren natuurlijk. Dan gaan we een nieuw onderwerp aanstippen, een beetje wat we nu al hebben besproken, maar nog wat meer de diepte in over levende materie. Verder wil ik ook Lieve Heremans naast mij bedanken, mijn co-host.
Ja, graag gedaan.
Ik ga mijn Venhuis voor de leuke column die ons allemaal weer eventjes terugbracht naar waar het eigenlijk om gaat in het leven. Ja, dankjewel allebei. En we zijn natuurlijk gewoon weer terug te luisteren op Amsterdam FM, ook fragmenten op Soundcloud, op de podcast, op iTunes en alle andere dingen. En we staan op Twitter en we staan op Facebook. Het moet allemaal netjes vermeld worden natuurlijk. Dus ga terug luisteren. Allemaal een fijne zondag. Dankjewel. Ik ben wel heel slecht in de eind.